Steven, heb jij als vader veel risico genomen bij de opvoeding van jouw twee zonen?
Ja, ik had er wel echt oog voor. Ja, dat denk ik wel. Bijvoorbeeld toen Finn, dus de oudste 6 werd, heb ik hem een boormachine gegeven. Dus niet een speelgoedboormachine. Een
volwassen boormachine.
Een volwassen boormachine. Omdat hij niet het soort kind is dat dan eens kijkt of hij ook door zijn hand heen gaat. Dus maar ik heb er wel altijd aandacht voor gehad.
Vond je dat eng trouwens, hem een boormachine geven? Want hij mocht dat neem ik aan ook mee werken. Dan.
Zeker, zeker. Nee, maar dat is... Kijk, risico is natuurlijk ook eng. He, dus dat is nou, als het, dat hoort er een beetje bij.
Ja, dus je neemt kleine risico dat het misgaat, neem je voor lief.
Ja.
En waarom doe je dat?
Omdat het een beetje bij het leven hoort. We komen er nog op over het voorbereidend ouderschap.
Je luistert naar de 018 Benners en Pondcast. De podcast over de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. De podcast wordt gepresenteerd door twee vaders. Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut, oprichter van het internetplatform 018. En voormalig journalist Martijn Bennis, tegenwoordig directeur van het ANP.
Heb jij nog een quote gevonden?
Heel opmerkelijk. Die komt van jou zelf.
Er aan.
Want ik tikte op Google in quote en opvoeding. Ja. Risico, opvoeding. Ja. Die drie woorden. En toen kwam ik meteen in de zoekresultaten Steven Pont tegen. En dit is een hele goede quote voor dit onderwerp.
Ja.
Dat mag je zelf ook nog even beoordelen. Maar de quote luidt... Bijna niets in de opvoeding van een kind is zo risicovol als het kind beschermen tegen het mogen nemen van risico. Immers, als het leven vol risico is, en dat is het, en de kindertijd is het trainingsveld van het leven, dan kun je op dat trainingsveld maar beter met de dingen oefenen die je later nodig hebt.
Kijk aan.
Zijn er nog steeds
achter? Ja, daar sta ik zeker nog steeds achter, ja.
Ja, maar dat is mooi. Dit is precies het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben. Dus hoe ga je om met risico als ouder? Wanneer heb je het over overbescherming en wanneer zijn de risico's ook weer te groot? Want ik denk dat we dat ook een beetje moeten aanraken.
Zeker.
Ik zie soms van die speeltuinen met van die rubber tegels eronder.
Ja.
Vind je dat overbescherming of vind je dat verstandig van de overheid?
Nou, dat is wel aardig, omdat dat inderdaad vaak wordt gezien als overbescherming. Ik denk dat het genuanceerd is. Kijk, als kinderen meer risico durven te nemen omdat die tegels te liggen, dan ben ik ervoor. Want dan durf je hoger te gaan. Maar het moet niet zo zijn dat die tegels verder geen effect hebben wat mij betreft. Dus als je net zo hoog durft dan zou ik zeggen laat die tegels liggen. Want uiteindelijk gaat het er dus om dat je een beetje de randen opzoekt. En rubbertegels leggen die randen wat verder dan stenen tegels.
Op zichzelf risico nemen hoort bij dat er iets misgaat. En dan als er iets misgaat, dan is op zichzelf de pijn die je dan voelt. Ja. En letterlijk als je van de schommel afvalt, is misschien ook je leermoment.
Juist. Dus je zegt als het misgaat, maar leven is leren en leren is falen. En falen is de beste manier om iets tot je te nemen. Dat het fout gaat en dat je dan denkt, hey, waar is het fout gegaan? Nou, en dan is dus risico waarin het dus niet misgaat. Dan gaat het mis, maar op een ander niveau gaat het juist heel erg goed. Want je steekt iets op.
Stel even voor dat jouw zoon een gaatje in zijn hand had geboord.
Ja.
Had je dan achteraf gedacht, ik heb eigenlijk te groot risico genomen?
Ja, misschien wel. Maar dat is nou net de spanning die er in zit. Ik had het zelf nog meer kwalijk genomen als ik niet in de opvoeding die randjes erbij had genomen. Dat het, dat hoort er een beetje bij. Kijk, het is hetzelfde als dus die quote waar jij het net over hebt. Hè, dus dat als er getackeld wordt in de wedstrijd en je traint het tackelen niet op het trainingsveld. Omdat het tackelen is toch een beetje ingewikkeld of gevaarlijk. Ja, dan wordt het later moeilijk. Dus het verplicht je bijna, wat mij betreft, om als dat soort dingen in het werkelijke leven zit, om dat te doen. Waarom? Omdat kinderen leren eigenlijk op twee manieren. Door de instructies, ze luisteren naar wat je zegt en daarna voeren ze het uit. Of door de ervaring. En die ervaring, dus het meemaken en de ervaring, Een heel belangrijk onderdeel daarvan in het leven van jonge kinderen is het experiment. Dus je gaat een beetje trial and error. Hè? Dus gissen en missen noemen ze dat ook wel in het Nederlands. Hè? Dus je doet iets en je gaat kijken wat ervan komt. Daar zijn wij bij, omdat kinderen het allemaal niet kunnen inschatten. Hè? Dus die lopen langs de diepe afgronden en wat dan niet. En dan zijn ze van ons natuurlijk. Dat is onze taak, is die bescherming. Maar wat er een beetje ingewikkeld nu is, is dat beschermend ouderschap wordt als de hoogste vorm van ouderschap gezien. Omdat het gelukkig maken van je kind, dat wordt als grootste goed gezien. En dat betekent dat je zo min mogelijk negatieve ervaringen in het leven van je
alle
kind...
Alle pijn is negatief.
Juist. En,
is dat, vind je dat? Dat ouders gemiddeld genomen te beschermend zijn?
Ja, ja. Ja.
Blijkt dat ook ergens uit of is dat meer jouw gevoel bij ouderschap op dit moment?
Nee, nou ik maak het natuurlijk ook mee. En dus dat kan ik bijna dan niet zien. Maar dus vader of een moeder die met het kind fietst. En dat jongetje of meisje is 9 of 10 jaar oud. En dan legt die vader of die moeder nog zo'n hand op die schouder terwijl ze samen aan het fietsen zijn. En dan denk ik, dit gaat echt niet over het kind. Dit is niet wat het kind nodig heeft. Dit is wat jij nodig hebt om een soort ridderachtige inborst tentoon te spreiden. Van kijk eens hoe ik mijn kind bescherm. Ja, en dat vind ik dan, en dat is allemaal heel klein, maar dat vind ik dan echt zo overbeschermend. Want die hand zegt ook, ik vertrouw jou niet om los naast mij te fietsen. Daarom leg ik mijn hand op jouw schouder als we fietsen. En ja, dan zie ik dat maar als symptoom van dat de opvoedhouding is, ja, van deze ouders.
Als we het een beetje overdrijven, hè, stel, wat gebeurt er als je als ouder je kind voor alles behoedt? En dus alle, ja, pijn, ongeluk, en we trekken dat lijntje door. Ja. Hè, wat voor een volwassen mensen kweken we daarmee?
Nou, dat weten we gewoon, omdat daar natuurlijk ook wel... Daar is wel onderzoek, dat wordt natuurlijk... En dat zijn met name twee dingen, dus weerbaarheid. Hè, dus dat zou je kunnen zeggen, dat aan de voorkant van nieuwe ervaring. Hè, dus die weerbaarheid van, nou, ik durf het aan. En aan de achterkant veerkracht. Dus oké, het is fout gegaan, hè, dus er is iets gebeurd. En hoe herneem je jezelf dan weer? En daarvoor heb je dus, dat kun je niet leren uit dat boekje. Ik zeg altijd van, je kan niet leren skiën uit een boekje. Je kan 10 boeken lezen over skiën. Gaat om het ervaren en het gaat om die latten onder te binden. Nou, en zo geldt dat ook gewoon in het leven. En ik wil het niet te groot maken. Het kan ook zijn dat als een kind is een Lego huisje in elkaar aan het zetten. En dan zo'n jongetje of meisje die krijgt het raam er niet in. En dat je het dan overneemt. Ja, omdat je anders weer de frustratie van je kind wegnemen. Want je ziet al dat het fout gaat. Want het is namelijk het dakraam. En daarom past hij niet in de muur. En nu gaat het erom, ga jij zeggen, ja maar lieverd, dit is een dakraam. Of durf je het fout te laten gaan? Ja, dus durf je gewoon, ik zie waar de fout zit, maar ik hou mijn mond.
Maar gaat het bijvoorbeeld, iemand zijn zelfvertrouwen, kan ik me voorstellen, dat niet fantastisch ontwikkelt als je overal voor behoed wordt.
Nee, want alle zelfvertrouwen krijg je van vertrouwen. Dus dat is vertrouwen van je systeem, van je omgeving. En dat vertrouwen, dat je merkt dat je dingen kan, dat vertaalt zich uiteindelijk in, hey, dus kan ik ook, ik kan op mijzelf vertrouwen, want andere mensen die... Dus dat is daar een heel groot onderdeel van, is juist dat vertrouwen hebben. En daarom is het ook zo belangrijk wat mij betreft, dat als een kind een experiment doet, dat we toestaan, omdat het wel risicovol is, maar niet gevaarlijk. Dus het kan mislukken, maar de consequenties van die mislukking zijn niet heel groot. Zijn niet onwederkerig, nee, hoe heet dat? Onherroepelijk. Dus het gaat fout, maar goed, er is een pleister, is geplakt. Nou, dat vind ik...
Dus we kweken onzekere mensen die misschien ook niet meer weten hoe ze met risico's moeten omgaan. Ja. Want daar zijn ze nooit mee geconfronteerd.
Ja, dus minder weerbaar zijn, dus minder, met minder zelfvertrouwen aan de voorkant en met minder veerkracht als er tegenslag is.
Ja.
Omdat dat beschermend ouderschap... Kijk, ik leg mijn hand nog steeds op mijn fietsende 9-jarige. Kijk eens wat een wat voor goede band wij hebben. Ik weet niet precies wat ze daarmee uit willen stralen. Ik vind dat, dat we iets losser kunnen zijn. Omdat we, wat mij betreft, en dat naar een voorbereidend ouderschap. Dus niet beschermend ouderschap staat op één, maar voorbereidend ouderschap. En voorbereidend ouderschap heeft maar één doel, en dat is eigenlijk je eigen overbodigheid. Dus het hele ouderschap is maar op één ding gericht, en uiteindelijk is dat je eigen overbodigheid. En als je jezelf dus heel groot maakt in het leven van je kind op bepaalde gebieden, dan rijd je dat een beetje in de wielen.
Ja, eigenlijk is gewoon de boodschap aan ouders, als je het echt goed voor hebt met je kind, en je wil juist zorgen dat hij om kan gaan met ingewikkeldheden, ja, dan moet je die risico's introduceren. Ja. Anders neem je misschien nog wel een groter risico. Ja. Maar nu ga ik eigenlijk jouw eigen citaat herschrijven.
Mijn jongste die belt mij op, die heeft nog 2%. En de motor is, we hebben zo'n bootje hier in de Loosdrechtse plassen. En hij zat er in zijn eentje op. En de motor was, hij kreeg de motor niet meer aan. En hij
had nog 2% in zijn telefoon.
In zijn telefoon. Ja. En toen dacht ik, toen zei hij, maar ik heb, hij was 15, ik heb vrienden gebeld en die komen naar me toe. En daarna was hij dus niet meer bereikbaar. Oké, wat ga ik doen? Weet je wel,
ik denk niks.
Dat zal allemaal wel, weet je wel, want zo dadelijk heb je die vrienden. En dus dan, dat is wel risicovol, want, maar...
Van de andere kant, hij is 18, hè, of was toen 18 of denk ik, of 17.
15.
Of 15. Ja. Maar in ieder geval niet dat hij bijvoorbeeld niet kan zwemmen of zo. Nee. Als hij 6 was geweest, had je waarschijnlijk iets anders gedaan.
Ja.
Hè?
Dus je groeit mee in het gebied, in dat randje waar ik het eerder over had. Dat groeit natuurlijk met je mee naarmate je ouder wordt.
Ja.
Hè, dus in de ontwikkelingspsychologie noemen we dat ook wel de zone van naastgelegen ontwikkeling. Dus dat is de ervaring die net buiten het gebied ligt dat je beheerst. En dat is dus risicovol, omdat je het niet beheerst. Maar je kunt het niet leren beheersen als je niet ervaringen op mag doen en niet mag experimenteren daarmee. En op het moment dat je daarmee geëxperimenteerd hebt en je hebt je ervaringen opgedaan, dan beheers je dat. En dan komt er een nieuwe zone van naastgelegen ontwikkeling. En zo plakje voor plakje, stapje voor stapje, breidt dat gebied wat je beheerst, breidt uit. En als je dan op 18-jarige leeftijd het leven ingaat, dan ben je daar optimaal voor voorbereid, omdat je niet alles bij je is weggenomen.
Ja. Het nare is natuurlijk dat 1 op de miljoen kinderen dat op zijn 9e alleen naar school mag fietsen, maar nooit meer thuis komt. Dus die hele kleine kans dat het echt serieus misgaat, die is natuurlijk meteen het schrikbeeld van alle ouders.
Ja.
En dat weer, kan ik me voorstellen dat ouders denken van ja, maar dat ga ik gewoon niet meemaken. Dus dan maar liever tot z'n 13e mee fietsen.
Ja, maar je moet wel een beetje oppassen voor hysterie. He, dus bijvoorbeeld Amerikaanse kinderen laten ze tegenwoordig niet meer in de voortuin spelen. Dus die spelen mogen alleen nog in de achtertuin spelen, omdat er een enorme angst. Dat is echt een enorme in de opvoeding, een nog veel grotere angstcultuur daar. Dan wij hebben.
Omdat er natuurlijk wel eens een kind ontvoerd wordt. En dat weten we dan ook allemaal tegenwoordig natuurlijk, hè, dat er in een Amerikaanse staat een kind ontvoerd is. Ja, en daar nemen we dan allemaal maatregelen op.
Ja. Ja.
Zijn er ook, als het gaat om te grote risico's nemen, zijn er dan, heb je een soort van aanwijzingen van daar? Hè, dus als het niet het naastgelegen veldje is, maar 2 veldjes verderop nog. Hè, dus het is echt too much. Maar heb je daar een soort stelregel voor? Van ja, dit zijn de risico's die te ver gaan? Of moet je het aanvoelen als ouder?
Nee, ik heb een eigen wetje gemaakt ooit. En ik praat hier ook veel over in kinderdagverblijven en op scholen. En dat wetje is 2 keer nee is ja. Dus je kind wil een experiment, een ervaring opdoen. En is de vraag, Oké, is het levensgevaarlijk? Nee. Heeft de omgeving er last van? Nee. Oké, dan kan zijn dat je erbij blijft, maar dan sta ik het experiment toe. Dan vreet het op. Kijk, dat zeg ik dan ook. Als wij niet toestaan dat onze kinderen het leven opvreten, dan vreet het leven uiteindelijk onze kinderen op.
Nog een citaat.
Nog een citaat. Gaan we voor de tweede, voor nummer 2. We maken er een dubbel van.
We kunnen een hele muur met tegeltjes vol.
Ja. Nou ja, dit is wel een van mijn speerpunten. Dat die onzekerheid van jongvolwassenen en pubers voor een deel wel eens zou voort kunnen komen uit dat wij te lang, te beschermend zijn. En helemaal omdat we dat dus heel als iets heel positiefs betekenis geven. Dat het is heel goed dat mijn kind niks is overkomen. Terwijl ook bij een kinderdagverblijf moet je eigenlijk ook zeggen, luister, ik ben ook betrokken bij een kinderdagverblijf. En dan zeg ik ook wel, luister, u heeft twee keuzes. Of we hebben twee arrangementen. Het gebatteerde arrangement. En dan beloof ik u dat de kind op 4-jarige leeftijd, als hij naar de basisschool gaat, nooit een buil of een schram zal hebben gehad. En we hebben dat andere arrangement, het ervaringsarrangement.
Beloof ik u dat u dat wel heeft.
En dan is de kans groter daarop. Welke wilt u? En het is nog nooit gebeurd dat als we het hebben uitgelegd, dat ouders zeggen, doe mij maar het gebatteerde arrangement.
Het gebatteerde arrangement.
Ja, want dat, omdat daarmee neem je dus ook alle ervaring weg. Dus ja, dat kan. Een buil of een schram, ja, dat kan dan. Ja, dat klopt.
Wij zijn allebei niet meer zo heel jong.
Nee.
En ik ben, om even aan te geven hoe mijn ouders met risico omgingen. En ja, ik vertel het wel eens, omdat ik het bijna niet geloof.
Ja.
Ik was na de brugklas, toen was ik net 13 geworden. Toen had ik bedacht, ik ga fietsen met een vriendje naar Duitsland. En dan via Luxemburg, België weer terug naar Eindhoven, waar ik toen woonde. En mijn ouders vonden het goed.
Ja.
Ik was 2,5 week weg op de fiets, zonder mobiele telefoon, want die hadden we helemaal niet. En ik kwam ik weer thuis. Ja. En misschien heb ik ondertussen 1 keer gebeld naar huis of zo. Waarschijnlijk om extra geld te vragen of geen idee. Maar er was niet dagelijks contact.
Nee.
Ze hadden ook niet mijn locatie natuurlijk. Dus het geeft even aan. Ik kan mezelf niet voorstellen dat ik mijn kinderen, die inmiddels ouder zijn dan 13, maar dat ik dat had toegestaan.
Ja.
Ondenkbaar. En dat is 1 generatie. Is dat, denk jij, exemplarisch voor de manier waarop ouders toen en nu met risico's omgaan?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat toen de vrienden van jouw ouders niet hebben geprobeerd te weerhouden van ben je helemaal gek geworden of zo. Dat was allemaal wat ruiger toen. En misschien iets te, dat zou kunnen, maar we zijn nu een beetje te veel doorgeslagen de andere kant op. Hè. Dus ook inderdaad, wat je terecht zegt, zonder telefoons, hè. Dus dat onze kinderen constant gemonitord worden. Hè? Waar ben je? En als er wat is, moet je meteen bellen. Dus dat noemden we vroeger jeugdland. Dus jeugdland is het gebied dat kinderen nodig hebben, waar geen supervisie is van volwassenen.
Ja.
En dat jeugdland is nu heel erg klein. Misschien wel te klein geworden, waarin je dus uit het zicht van volwassenen een beetje je experimenteerdrift loslaat.
En denk je dat social media, waardoor je je kinderen in de gaten kan houden, die telefoon, dus de hele tijd opbellen. Je zou denken dat daardoor het comfort bij ouders eerder toeneemt, maar misschien juist tegenovergestelde.
Ja.
Dat ze daardoor helemaal het idee hebben dat ze greep moeten hebben op het leven van hun kinderen.
Ja, dat denk ik ook. Hè. Dus het gaat over blootstelling aan de wereld. Maar dat is wel, hè, daarom noemen we het ook wel begeleide blootstelling. Dus en dat is steeds een afweging. En ik vind dat kinderdagverblijven moeten daar beleid op maken. Dat doen ze ook, hè, want heel hot is bijvoorbeeld al een tijdje hoor, maar is risicovol spel. Want spel is natuurlijk de voorbereiding op het leven. Dus risicovol spel krijgt veel aandacht. Ik denk ook dat basisscholen, middelbare scholen moeten nadenken over dit soort dingen. Omdat het experiment is zo'n belangrijk onderdeel van het leven leren. Dat moet wel een beetje op de radar moet dat staan.
Kunnen we tot slot, want volgens mij hebben we het onderwerp al aardig afgepeld, maar kunnen we tot slot nog paar voorbeelden geven. En natuurlijk moet je altijd kijken naar je kind, wat het aan kan en zo. Ja. Maar bijvoorbeeld een 6-jarige, wat kan je die gewoon eigenlijk prima laten doen?
Dat is heel moeilijk, omdat de ene 6-jarige zou ik toestaan, wat ik een 32-jarige nog niet toe zou staan. Dus het is heel moeilijk om dat op leeftijd te doen. En daarom is het een inschatting. Maar we zijn over het algemeen iets te conservatief. En ik zeg ook niet dat je die dingen, dat je niet op de rem moet gaan staan. Maar als je iets verbiedt, leg het uit. Als een kind voor een keuze staat, we gaan even naar what to do. He, dus als je zegt, nou, dat gaan we niet doen. Waarom? Omdat een kind anders denkt, nou, je vertrouwt mij niet. begeleid. Hè? Dus begeleiden gaat boven vermijden. Dus als het risicovol is, doe het dan. Kijk of je het samen kunt doen. Of dat je erbij kan blijven. En als je iets voor je kind oplost, kijk dan of je het gemeenschappelijk op kan lossen. Ja. Dus niet dat je het overneemt, maar weer dat je in die zone van die naastgelegen ontwikkeling blijft, waarin het kind nog steeds dingen mag doen. Weet ik van, je gaat een vuurtje bouwen. Nou, ik kan me voorstellen, als je de eerste keer een kind een vuurtje bouwt, dat je dat niet aan je kind alleen overlaat. Maar het is ook niet zo van dat je alleen maar zegt, kijk naar mij hoe het moet. Dat is de andere kant.
Ja.
Maar wat is nou net spannend, net het experiment, eigenlijk waar het ook een beetje fout kan gaan. En sta dat je kind toe. En ik heb ook het idee dat we, wat ik al eerder zei, dat we het veel overnemen om onszelf een beetje positie te geven in het leven van een kind. En terwijl de eigen overbodigheid uiteindelijk het doel is, omdat je daarmee ook door kinderen dingen toe te staan die eigen verantwoordelijkheid stimuleert.
Ik kan me ook zo voorstellen dat je de puberteit voor zowel de puber als de ouder een stuk draaglijker kan maken als je veel meer ruimte laat.
Ja, en kijk, en waar het over gaat dan, dus spreek in scenario's. Hè, dus oké, dit kan gebeuren, dit en dit en dit. Hè, dus als we dit doen, gebeurt dit, kan dit gebeuren. Zodat je kind wordt meegenomen in die afweging. Want jouw citaat, waar het net over ging, was over dat als het leven risicovol is, dan is risicoafweging een belangrijke factor in het leven. Nou, en kinderen leren vooral via modeling, hè, van hey, hoe doen anderen dat? En als je kinderen dan in meeneemt in, oké, als dit zou dit kunnen gebeuren, als dat dan zou dat kunnen gebeuren, dan nemen ze als het ware mee in die vaardigheid om niet overal angstig voor te zijn, maar dingen in te schatten. Nou, en dat is denk ik de koninklijke route. En een laatste is niet lachen op het moment dat een experiment fout gaat. He, dus ik heb het je toch gezegd. Of ik dacht. Nee, dus vier het sowieso. Vier het als het goed is afgelopen dat je kind de vaardigheid heeft geleerd. En vier het dat het heeft geprobeerd. Ook op het moment dat het niet goed is gegaan. En dan via die begeleiding, he, dus die begeleide blootstelling. Dat is niet zo dat we het dan niet meer gaan doen. Alleen ik schroef de begeleiding iets op. Want uiteindelijk gaat het erom dat kinderen het zelf natuurlijk uit kunnen graven allemaal.
Is hier een speciale rol voor vaders? Ik weet het, gevaarlijke statement misschien. Maar in mijn beleving zijn moeders vaak van pas op, hè, voordat er iets gebeurd is. En vaders misschien net wat.
Ja.
Vind jij ook dat vaders dit misschien nog iets meer naar zich toe kunnen trekken?
Nou, ik heb dat een beetje ondervangen, dat probleem. Dus ik heb het tegenwoordig over de masculine ouders en de feminine ouders.
Ja.
He, dus de masculine ouders is in zo'n 80% van de gevallen is de vader. Maar in 20% is het ook de moeder. Die gewoon iets meer wat meer het voortouw neemt op dit soort dingen. En de masculine ouder, die is inderdaad vaker de vader, maar niet lang niet altijd, iets meer gericht op het zelf doen. En waar wordt een kind? Wat zijn de eerste woorden na papa en mama? Nou, eerste niet, maar als een kind heel jong is.
Zelf doen.
Zelf doen. Dus dat hoeven we niet te stimuleren. We kunnen het hoogstens de nek omdraaien. Als het niet de ervaring heeft dat lonend is om het zelf te willen doen. Omdat het geblokkeerd wordt.
Slimme oplossing trouwens, dat masculine. En dan vermijd je heel die. Ik vind jou eigenlijk heel woke, weet je dat?
Ben ik ook.
Je hebt geluisterd naar de 018 Bennis en Podcast. Heb je vragen of suggesties? Mail dan naar podcast@018.nl. 018 schrijf je als NUL en dan het getal 18.